De schriftlezing voor hedenavond is uit het boek Job, daarvan het 42e hoofdstuk. Uit het boek Job, daarvan hoofdstuk 42. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen antwoordde Job den Heere en zeide: Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Hoor toch, en ik zal spreken, ik zal u vragen, onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik en heb berouw in stof en as. En het geschiedde nu dat de Heere die woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas de Temaniet zeide: Mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. Daarom neemt nu voor uw lieden 7 varren en 7 rammen en gaat heen tot mijn knecht Job en offert brandoffer voor uw lieden en laat mijn knecht Job voor uw lieden bidden, want zekerlijk zijn aangezicht zal ik aannemen, opdat ik aan uw lieden niet doe naar uw dwaasheid, want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Toen gingen Elifas van Teman en Bildad van Soa en Zofar van Ama henen en deden gelijk als de Heere tot hen gesproken had, en de Heere nam het aangezicht van Job aan. En de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job had, tot dubbel zoveel. Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters en alle die hem tevoren gekend hadden, en aten brood met hem in zijn huis en klaagde hem en vertroostte hem over al het kwaad dat de Heere over hem gebracht had. En ze gaven hem iegelijk een stuk geld, iegelijk ook een gouden voorhoofdversiersel. En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste, want hij had 14.000 schapen en 6.000 kemelen en 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen. Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochteren. En hij noemde de naam der eerste Jemina, en de naam der tweede Kezia, en de naam der derde Kerenhappu. En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land als de dochteren van Job. En haar vader gaf haar erfdeel onder haar broederen. En Job leefde na deze 140 jaren, dat hij zag zijn kinderen en de kinderen zijn kinderen tot in 4 geslachten. En Job stierf, oud en der dagen zat. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heere ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons hier geroepen hebt en gebracht hebt om voor uw heilig aangezicht te verschijnen, niet zoals wij zijn, maar in de vergeving van onze zonden door ons Heer Jezus. O Heere, wij kennen de eigen motieven niet. Hoe wij hier zijn gekomen. Wat er van onszelf bij was. En in hoeverre het was dat Gij ons hier hebt gebracht. Heere, laat ons niet aan onszelf over. Hef ons uit boven onze verwachtingen. Hef ons uit boven onze voorbereidingen. Gij hebt ons beloofd dat Gij in de zoon uw liefde in het midden zult zijn van degenen die in uw naam vergaderd zijn. Heere, we hebben erom geroepen. We hebben uw naam aangeroepen. En daarom, Heere, geef dat ons hart gericht mogen zijn op dat wondere, mystieke geheimnis. Dat Gij op die bijzondere wijze hier in deze ruimte bij ons tegenwoordig zijt. En dat wij verbonden zijn met alle die bij u zijn en die op u gericht zijn, in uw koninkrijk, in uw hemelen zijn en al die anderen die op het rond der aarde vergaderd zijn en die luisteren of trachten te luisteren naar wat gij te zeggen hebt. Wilt gij uw zegen en uw nabijheid schenken? Heer, wij bidden u voor alle onze noden die wij kennen en voor de noden die we niet kennen. We bidden u voor de zieken, wilt gij genezing schenken? Voor eenzame, verlatene, onbegrepenen. Mensen die geen toekomst meer zien. Wees met alle schepselen, ook met de dieren, de planten, met alles wat leeft. O Heere, doe uw koninkrijk komen. Breng uw verlossing. En als het mag zijn, wil daar ons ook dienstbaar aan stellen. Wil in het bijzonder vanavond bidden voor uw uitverkoren volk Israël. Heren, wij weten, staande in de gemeente, dat er een geheim is tussen u en uw volk. Waar wij geen recht toe hebben om ons in te dringen. Heren, wij danken u voor wat gij in uw uitverkoren volk geschonken hebt. Heren, geef dat wij ook als gemeente van ons Heer Jezus het geheim dieper mogen verstaan van de openbaring van uw wezen, dat geen Israël hebt geschonken. Doe ons, de Heer Jezus, steeds dieper en beter kennen, dat wij het innig verband mogen zien tussen Hem en zijn volk. Heer onze God, zend uw Heilige Geest tot ons, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De tekst voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, dat is dus Job 42, daarvan de verse 8. Aan het begin van het 10e vers. Job 42, het 8e vers. En verder het begin van het 10e vers. Wij lezen het woord God nu al dus. Daarom neemt nu voor uw lieden 7 varren en 7 lammen. En gaat heen tot mijn knecht Job. Een offert brandoffer voor uw lieden. En laat mijn knecht Job voor uw lieden bidden. Want zekerlijk, ik zal zijn aangezicht aannemen. Opdat ik aan uw lieden niet doe naar uw dwaasheid. Want gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. En de Heere wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Gemeente des Heren, het is langzamerhand een gewoonte geworden in onze kerk om in het begin van oktober, in het bijzonder Israël, het volk van Israël, te gedenken. Nou is dat eigenlijk gebeurd op die eerste zondag, maar ik dacht dat we er die tweede zondag ook wel iets over konden zeggen. Het is namelijk zo, het is zo'n ontzaglijk, alles rakend probleem. Het raakt zo het hart van de openbaring van de Heilige Schrift, dat het bij het ouder worden zo is. Dat als het tenminste zo gaat, dat er ook een voortschrijding is in de genade, dat je toch steeds een dieper inzicht krijgt. En daarom is het misschien goed dat wij ook in deze dienst met deze centrale dingen bezig zijn. Ik hoef u niet te wijzen op het negatieve. Hoe groot misverstand er is geweest door de eeuwen heen rondom Israël. Niet alleen door de heidense volkeren, maar ook in het bijzonder door het christendom. Het hoeft niet altijd even wreed en antisemitisch toe te gaan. Dat is erg genoeg en daarover zullen we nu niet spreken. Dat ontzettende wat door de eeuwen heen is gebeurd, wel in de prediking, zal het toch het hart ervan aangeraakt worden. Maar om u nu eens te wijzen op een algemeen vriendelijk misverstand, wat er dan ook zo in de kerk bestaat, zou, hoe willen nemen de meeste van u zijn, toch wel zo, dacht ik, in deze dingen ingewijd, dat het verstaat, toch zou ik niet graag de proef willen nemen. Wij zijn begonnen met zingen van Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En u weet dat de grote dokter Abraham Kuyper dit lied heeft gebruikt en heeft laten zingen in zijn gemeente en heeft het vereenzelvigd met het gereformeerde volksdeel. Het is niet alleen bij Abraham Kuyper gebleven. Misschien waren er vanavond nog die in de eerste plaats dachten dat wij, kerkse mensen, dat volk waren. Maar u weet toch, als u even nuchter kijkt waar het om gaat, dat er maar één volk is wat het recht heeft om deze dingen te zingen, laten slaan op zichzelf, toepassend op zichzelf. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is niet tegen te spreken als iemand de tekst, de Bijbel zelf leest, dat Israël is. Ik gaf het alleen maar als een voorbeeld en meer niet van een vriendelijke miskenning. Hoe staat het dan toch? Hoe is die verhouding? Toch merkwaardig, het volk van de Messias en de gemeente van de Messias, dat die toch zo verschillend zijn en zo tegenover elkaar staan. Een misverstand is dan natuurlijk het belangrijkste door de eeuwen heen in de christelijke kerk geweest. Ik geloof niet dat het goed is dat wij in een kerkdienst ons aan allerlei beschouwingen gaan wagen. Kerkdienst gaat het om de uitleg van het woord Gods. En de dienaar moet niets anders zijn als letterlijk een dienaar. Een tolk die het woord Gods, Bijbelwoord, aan ons overbrengt. En daartoe moet hij zelf luisteren. Alle voorbereiding zelf luisteren. En daarom had ik gedacht om u een ogenblik te brengen bij het centrum van deze problematiek, die ons gegeven is in zoveel stukken van de Bijbel, maar geconcentreerd in het boek Job. Wat betekent Job? Wie is Job? Ja, men komt ermee aandragen dat Job een historische figuur is geweest. Ja, een historische figuur. Die komt voor in Egypte, in Babel, Syrië. Zal wel een historische figuur zijn geweest. Maar in dit woord, in de Heilige Schrift, in dit boek, ligt een oneindig veel diepere prediking. Uitgaande van dit oude verhaal, wordt hier een getuigenis gebracht, wat is ons in de diepste diepte van de Schrift brengt. En ik kan in enkele woorden de verklaring geven. En die kunt u volgen als ik probeer er enige greep uit het boek te doen en uit te komen bij dat 42e hoofdstuk. U kunt dan meegaan en ook thuiskomend de dingen nalezen in de Bijbel en zien of u ook ingeleid kunt worden, of u het kunt herkennen. Job, dat is Israël. Het boek Job spreekt in deze figuur van het hele volk. Dat is het antwoord, dat is de diepste zin van het boek Job. Laten we het nagaan. Waar gaat het eigenlijk om? Er wordt ons verteld, er was een man in het land Us en zijn naam was Job. Het woord Job hangt waarschijnlijk samen met het Hebreeuws werkwoord Jahab. Dat betekent vijandig zijn en in de passieve vorm aangevochten worden. Job wordt gekenmerkt in het woord de aangevochtene. Waardoor? Men heeft het Jobsprobleem willen herleiden tot een algemeen menselijk probleem. De meeste uitleggingen van het boek Job komen hierop neer dat de mens staat voor het raadsel van het godsbestuur en dat de vrienden Theodicee een verklaring willen geven en God willen rechtvaardigen. Maar dan is het veel te algemeen gemaakt. En wordt de kern waarom het eigenlijk gaat en het troostvolle wordt weggenomen. Het gaat over iets anders. Wordt ons verteld dat Job gezegend is door de Heer. Hij is een man, vroom, eenvoudig, dat betekent hij heeft geen bijbedoelingen met zijn vroomheid. Want de meeste mensen hebben in hun wereldbeschouwing en in hun kijk op de dingen, in hun geloof, ook zijn ze zeer geraffineerd. Doen ze in hun eigen belang om voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn. En het is een kant die verwerkt mag worden. Men hoeft niet onpraktisch te zijn, maar het heeft een raffinement. Job was eenvoudig. Diende God, zo staat het er, omdat hij God lief had. De Heere. Het is ook merkwaardig dat in dit verband waar het om Job gaat, de godsnaam van Israëls God wordt genoemd. Als Job inderdaad een niet-Jood was geweest, dan zou het voor de hand liggen dat een ander woord gebruikt wordt. Zoals bijvoorbeeld, ik loop even vooruit, bij de vrienden. De vrienden, daar komt geen enkele keer het woord de Heere voor. De godsnaam, daar wordt van God gesproken, zelfs in het enkelvoud. Niet eens in dat woord Elohim, meervoudsvorm, want als enkelvoudig gebruikt wordt, en ook voor de God van Israël, maar het staat daar in het enkelvoud, bij de vrienden. Maar hier wordt de godsnaam gebruikt. Hij is Godvrezend. En dat is pieteitvol voor alles wat verheven is, wat afglanst van de heerlijkheid Gods. Want daardoor is er reden tot pieteit. Waar een afglans herkend wordt van het stralend wezen Gods, ook in de schepping. En dan is hij gezegend. Dan gaat het vreselijke gebeuren, dat hem alles ontnomen wordt, die plotseling zijn kinderen kwijt is, zijn bezittingen en door de grootste rampen dus getroffen is. De vraag is, hoe kan dat gebeuren? En dan wordt ons in het boek iets medegedeeld, een geheim, wat de Job zelf niet weet. Job zelf weet niet het geheim dat meegedeeld wordt van de vergadering in de hemel. Er staat dat de Heere God, de Heere, God van Israël, die wordt hier gesteld als de God der goden, die boven alle machten staat. Er was een vergadering in de hemel en de zonen Gods, die uitdrukking die wordt daar gebruikt, dat zijn de engelenmachten die over de volkeren gesteld zijn, die worden opgeroepen om te verschijnen en verantwoording af te leggen voor de hoogste God. Helemaal het model van een Oosters vorst die zijn vazallen oproept. We kunnen het beter omkeren dat dit een afschaduwing is van wat in de hemel gebeurt. Men heeft altijd zo'n wonderlijke redenering dat men altijd denkt dat het vanuit de aarde bepaald wordt en dat daardoor het hemelse ontstaat als een projectie van het menselijk samen zijn. Je kunt het ook anders zien. Dat het vorstelijke afglans is van het andere. En bij die omkering kom je natuurlijk een heel andere kijk op de vorsten. Maar daarover spreken wij nu niet. Het is maar iets wat ik u even laat zien. Wat men zo ongemerkt soms een bepaald standpunt in gaat nemen. En dan helpen redetwisten niet. Je kunt over allerlei dingen redetwisten. Maar onderzoek toch de uitgangspunten waar je allebei van uitredeneert. Dan kun je een heleboel debatten voorkomen. Het helpt allemaal niet dan. Maar het gaat om het andere. We worden opgeroepen, moeten zich verantwoorden. En dan staat er voor ons dat raadselachtige, wat voor onze denkwijze zo moeilijk te verstaan is. Dat betekent dit, dat de Satan ook onder hen is. Satan is de aanklager. Ik kan het ook met hinderaar vertalen, maar het is in de eerste plaats is het aanklager. Het is die geest die om tot de waarheid te komen, als om maar een modern voorbeeld te nemen, als een officier van justitie aanklaagt, terwijl er ook een verdediging voor het gerecht is. Maar de aanklager is voor het recht, voor het doen van recht, ook erg belangrijk. Satan moet ook verschijnen. Blijkbaar wordt de Satan ook gerekend onder degene die zich uiteindelijk bij de Heere God moeten verantwoorden. Dat wordt hier zo gesteld. Er zitten natuurlijk heel veel problemen verder aan vast. En we moeten ons dus hier aan de tekst van het boek Job houden. Nu, dan vraagt de Heere God aan de Satan. Maar er wordt niet gezegd wat de Heere God gevraagd heeft van de andere zonen Gods die daar aanwezig zijn. Maar de Satan hoort ook onder hen. En blijkbaar is het hart van de Heere God daar bijzonder op gericht. De Heere God zegt, van waar komt gij? De Satan antwoordt, ik kom van rond te trekken op de aarde. Om die te doorkruisen. En dan zegt de Heer God, heel merkwaardige uitdrukking. Hebt gij uw hart gezet op mijn knecht Job? Dat wil zeggen, niet alleen hebt er acht op geslagen, want je kunt zo schrander zijn en zo goed waarnemen als je wilt. Maar je ziet niet, als je niet ziet en denkt en herkent met je hart. En dat stelt de Heere God zelfs als mogelijkheid voor de Satan. Niet als mogelijkheid. Als enige eis dat de Satan uit zijn verblinding komt. Het is zo groot allemaal, moeders en zusters. Hebt gij uw hart gezet op mijn knecht Job? Heb je gezien mijn knecht Job? Is die je opgevallen? Want, zegt de Heere God, Is er iemand op aarde als hij? Oprecht, eenvoudig, godvrezend, wijkend van het kwaad, is er iemand op de hele aarde met Job te vergelijken? En voelt u het wel? Welke God spreekt hier? De God van Israël, die zijn kleinood, zijn oogappel in de wereld heeft. Wat wil die God toch met dat volk? Ach, de schepping is vanuit het paradijs begonnen. De mens is gevallen. En God wil zijn schepping niet verloren laten gaan. Plaatst een nieuw beginsel van de verlossing daarin. Wat is het toch altijd weer met de Heere God? Wat een wonderlijke aanpak van de dingen. De Satan is veel rationeler. De Satan lijkt op het eerste gezicht veel realistischer. Wat is dat nu toch waar de Heere God alles op zet? De Heere God wil zijn schepping regeren door één macht, en dat is de macht der liefde. Er is een andere macht, er zijn vele machten, er zijn mechanische machten, er zijn dwangmachten. Ja, daar kun je veel orde mee scheppen. En daar kun je een hele wijsheid in uiten, maar dat is niet wat de Heere God wil. De Heere God wil een volstrekt levende schepping. En overal waar een andere macht gebruikt wordt dan de macht der liefde, volgt onherroepelijk de dood. Want als wij op een andere manier optreden, een andere macht zich uit, dan worden de levende schepping van God wordt tot een object, tot een ding. En dan kun je er heel veel mee doen. En dan kun je er aardige dingen mee uithalen. Imposante dingen. En je kunt nog menen dat je Gods schepping kunt leren kennen. Maar het is dood. En wat er nog in leeft, dat is per gratie van wat er is overgebleven. Maar de Heer God wil een schepping die volkomen leeft. En leven is er alleen door de liefde. En heeft God in die wereld een volk geschapen, niet afgeleid uit het oude. Het komt wel voort uit het oude, maar het is gewekt en verwekt uit een nieuw beginsel. Uit de verstorvene lendenen van Abraham. Uit de dorre schoot van Sarah is Isaac geboren. Uit kortom, uit de onmogelijkheid van de dood, van de vergankelijkheid, wekt God door de liefde het nieuwe leven. Dat is Israël. En wat is nou de Torah? De Torah, dat is het eeuwig beginsel. De Torah is niet op de berg Sinaï voor het eerst gekomen. De Torah, dat is het eeuwige woord Gods, wat niet geschapen is. Torah kennen wij dan in de zin van de vijf boeken van Mozes. Zo wordt het ook genoemd. Maar er is een eeuwige Torah die bij God was, die in het begin was, voor de schepping, die als wijsheid Gods spelende was. Wordt aangezet. Wat houdt die wijsheid Gods, die eeuwige Torah, wat houdt die in? Niets anders dan liefde. En het is de wetten van de schepping die staan, die liggen in de Torah. En de vervulling van de Torah is alleen maar de liefde tot God en tot het medeschepsel. Zo is het patroon voor alle eeuwen. Wij in de wijsheid Gods, in de Torah gegeven. En heeft God, broeders en zusters, een volk geschapen. En het wordt hier in het boek Job, wordt het aangeduid in die figuur. Dat volk, dat is daardoor zo merkwaardig, dat de ziel van dat volk, het hart van het volk, of wilt u het zelf van het volk, Dat is de eeuwige Torah die onmiddellijk bereikbaar is voor ieder lid van dat volk. En dat wordt genoemd in de Heilige Schriften Teshuvah, dat is de omkeer. Wij noemen dat de bekering, maar het is, wat is de omkeer in Israël? Dat is het omwenden naar het diepste zelf, wat daar het zelf, het eigene, het hart van Israël is. Dat is die eeuwige Torah die in Israël vlees wordt. En hij komt tot openbaarheid in het vlees waar die geleefd wordt. Maar geliefd wordt. En hij wordt in schrift, in steen wordt hij gehouden. En hoe meer wordt de Torah vlees, des te meer gehoorzaam Israël is om de Torah, om de geboden Gods, om die te doen. De vleeswording van de Torah ligt in de gehoorzaamheid om het gebod, om de wet te doen. En omkeer in Israël is altijd die inkeer tot hetzelfde. Denkt u maar aan de verloren zoon. De verloren zoon is een Jood in de gelijkenis van Jezus. En dan staat er als het keerpunt hij tot zichzelf gekomen zijnde. Daar heeft u het. Dat is omkeer in Israël. Tot zichzelf. Tot de eeuwige Torah komend. Dat is het geheim van Israël. Het moet geleefd worden. Job, Israël, heeft het geleefd. Maar de Satan voert het gesprek met God. De Heere God is eigenlijk zo vervuld van Israël, want dat is de enige kaart, om het platvloerse woord te gebruiken, die hij heeft in het spel tegen de Satan. Dat is de liefde van Job Israël, en zegt Satan, vind het, en dat kun je duidelijk merken, naïef van de Heere God. Vreselijk kortzichtig, want ziet gij dan niet wat een voordeel het biedt om uw uitverkorenen te zijn. Je hebt hem omtuind, omheind, beschermd, gezegend zoals geen volk. Zo'n klein volk. Je hebt het op alle mogelijke wijze gezegend. Je hebt het uit Egypte gevoerd. Je hebt het gebracht in het land Kanaan tegen een verpletterende meerderheid. Ach, dat is duidelijk. En dan zegt de Heer God, ga erop in. Later komt daar die wonderlijke uitdrukking dat de Heere God zegt, gij hebt mij tegen Job, tegen mijn knecht, Job opgehitst. Hoe dan? Het is een uitdaging van de Satan. Ach, hij heeft zijn bijbedoelingen. Hij dient u wel, maar dat is geen liefde. Dat is eigenbelang. Dan zegt de Heere God, neem hem alles af. Ga je gang. Spaar zijn leven. Macht Gods gaat dus over de Satan. En dan gaat het vreselijke gebeuren. Moet u het even duiden. Dan staat er in de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. Hij gaat weg direct op zijn doel af. En hij neemt Job zijn kinderen en zijn bezitting af. Wilt u het historisch duiden? De Satan brengt de troepen van Assyrië, van Assyriërs naar het rijk van de 10 stammen. Het wordt aangevallen, het wordt neergeslagen. Blijft nog iets over. Dat blijkt later in het gesprek. Er is weer een vergadering in de hemel. Weer roept de Heere God de Satan ter verantwoording. Met dezelfde woorden, met het refrein. God is zeker van zijn Israël. Hebt gij acht geslagen? Hebt gij uw hart gezet op een knecht Job? Niemand is als hij op de ganse aarde. Want er is geschreven als Job alles is afgenomen. Dat hij zegt, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Ik heb het van hem gekregen. Hij heeft recht om het me af te nemen. Wat zal ik klagen? De naam des Heren. Zij gelooft. Dat is zijn weeg. 7 nachten lang zitten ze daar. En dan, na 7 dagen, 7 nachten, gaat de oudste Elifas van Teman gaat spreken. Duidelijk een niet-Jood. En hij zegt dat God rechtvaardig is. Maar er is iets aan vooraf gegaan. Job heeft eerst het woord genomen en heeft de dag van zijn geboorte gevloekt. Voor Elifas spreekt, voor Elifas kan spreken, barst het in Job uit. De klachten in het hart van Israël opkomen over al die smart. En wat komt eruit? Ach, want die ene Jood zei in een wat beperktere vorm toch hetzelfde: we zijn uitverkoren. Maar ik zou wensen dat God eens een tijd een ander volk uit zou verkiezen. Uitverkiezing is wel wonderlijk. Goed, Job zegt het anders. Zegt: was ik maar niet geboren? Met andere woorden, moest ik hiervoor op een wonderbare geboorte als Israël uit Abraham en Sarah geboren worden om hiertoe te komen? Tot deze afgrijzelijke vervolging, tot deze afgrijzelijke ballingschap, dit afgrijzelijk opgejaagd worden, tot deze moord op kinderen en vervolgingen. En dan, als Job dat alles gezegd heeft, dan neemt Elifas het woord en zegt: Job, vriend, gij moet u vergissen. Want God is rechtvaardig. En als je zoiets overkomt, je kan in eigen oog rechtvaardig zijn. Je kan in eigen oog menen dat je gedaan hebt wat God van je vraagt. Maar geen mens kan dat immers. Ieder mens is toch boos. En hoe kun je dan verbeelden dat jij wel volmaakt bent? Nee, er moet een verborgen kwaad zijn. En erken het u maar eens duidelijk. En Jobs antwoord is dat hij alles nauwgezet onderzoekt. En hij zegt: dit kan de verklaring niet zijn. Want ik ben rechtvaardig voor God. Ik heb gedaan wat hij van mij gevraagd heeft. Ik heb de Torah volbracht. Er is altijd een kern in Israël geweest, de rechtvaardigen, die gehoorzaam zijn geweest tot het uiterste. En als er individuele leden van het volk afvielen, dan konden ze iedere keer weer terugkeren, omdat die kern van de rechtvaardigen, van de tzaddikim, er bleef. En dat weet Job, en dat houdt Job vol. Het uiterste. En de vrienden bestrijden het, want dan volgen de anderen naar al die redenvoeringen, Bildad van Shuach en Zofar van de Ama. Ik zal het niet allemaal nagaan terwille van de tijd, maar ze zeggen eigenlijk hetzelfde. Job, je zegt dat je zinloos lijdt, maar het heeft een zin. De Heere God straft jou voor een verborgen zonde. Israël is in de ballingschap gegaan vanwege de zonde. Maar niets anders. Dat zeggen de vrienden van buiten. God is rechtvaardig en zal het niet anders doen. En dan antwoordt Job stuk voor stuk dat ze ongelijk hebben. Ten slotte komt er een hoogtepunt. Roept hij God ter verantwoording. Zegt hij: God, gij zijt machtiger dan ik. En als ik u zie, krimp ik ineen. Maar ik heb recht tegenover u. Ik ben onschuldig. En dan komt daar in dat boek Job die ontzaglijke eedzwering voor je. Dat Job alles nagaat, nauwkeurig, hoe hij heeft geleefd. En dan komt daar dat grandioze in voor, dat die vijandsliefde van Job, dat hij als een vijand, een os of ezel, verdwaald is, dat hij hem teruggebracht heeft naar het gebod van de Torah. De vijandsliefde is heus niet iets wat alleen in het Nieuwe Testament voorkomt, maar wat eenvoudig iets is wat Jezus herhaalt uit het zogenaamde Oude Testament, is hier ook duidelijk bij Job te vinden. En dan zwijgen de vrienden en dan staat er veelzeggend. Ze houden hun mond, want ze zeggen: met die man is toch niet te praten. Hij is zo eigenwijs. Nee, hij is verstokt. Het is die verstokte Jood, zeggen ze, die zichzelf voor rechtvaardig houdt en die niet ziet dat hij gestraft wordt. En dan komt er een andere vriend naar voren. Elihu wordt hij genoemd. Eigenlijk betekent het Eli, mijn God. Hoe? Hij is mijn God. En het boek Job heeft ook een profetische kant. Waarschijnlijk komen hier niet alleen de omwonende volkeren tegen. Hij komt van elders deze. Hij is de jongste van allen. Hij is niet oud, hij is de jongste. En dat duidt waarschijnlijk aan de christenheid die hier naar voren komt. Hij zegt inderdaad de meest imposante dingen. Elihu zegt dingen die bijna naderen tot wat de Heere God zegt. Maar één ding herhaalt Elihu. Hij zegt: de vrienden hebben verkeerd gesproken. Job heeft ze kunnen weerleggen. Job houdt zich voor onschuldig, maar laat hij tegen mij eens wat zeggen. Ik weet beter wat God bedoelt. Ik ken de waarde van de wet veel beter dan die vrienden die buitenstaanders zijn. Ik ben ingewijd in de Heilige Schrift, zoals de christenen gewoon zijn om te zeggen tegen Israël. Ik weet het wel. Job, die vrienden hebben ongelijk. Het gaat hier om de zin van je lijden. Je lijdt niet zinloos. Je ontkent je schuld. God heeft je misschien niet eens gestraft. Dat wil ik toegeven, zegt Elihu. Als hij je gestraft had, zou er niet meer zijn naar je zonde. Geen mens zou kunnen bestaan. Maar God is de liefdevolle, die een zondaar trekt door het lijden en door zijn kastijding, om hem te louteren, om hem te bekeren, om hem tot God terug te brengen. Prachtige dingen allemaal. Het is zo mooi. Het is zo stichtelijk. Het is pastoraal zo diep. Het gaat alleen niet op. We hebben zo even gelezen dat God de Heer in het weer spreekt. Maar het klinkt heel mooi. En Job houdt vol en zegt dat dit ook niet juist kan zijn. Want het uitgangspunt is dat hij gezondigd heeft. En hij heeft niet gezondigd en hij heeft gelijk. Want het is een beproeving van de liefde van Gods wegen. En dan komt het laatste, Job 38. Vergeeft u mij dat ik iets langer daarover doe. Ik moet dat boekje op doorlopen om de tranen aan elkaar te krijgen. Om u dat te verklaren. Om naar het laatste toe te gaan. Job 38, wat staat er eigenlijk in? En 39 en 40. Daar staat er: en de Heere, de godsnaam wordt daar genoemd, antwoordde Job Israël uit een stormwind. In de eerste plaats de Heere. Het is geen mens, het is een antwoord, blijkbaar een antwoord van Gods weg. En Job, Job wordt steeds genoemd, de knecht, mijn knecht, zoals Israël steeds genoemd wordt. En wat wordt er dan gezegd? De ondoorgrondelijkheid van de schepping. Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, bij de hoe overal de schepping vol mysteries aan God de Heere. Alles beheerst en alles leidt, alles onderhoudt en zijn beleid ondergrondelijk is. Dat wordt eerst gezegd. Is dat een antwoord? Hele beschrijvingen over de Leviathan, een mythologisch dier, sprekend over de struisvogel die zijn eieren in het zand legt, omdat God haar de opmerkzaamheid onthouden heeft, haar geen deel gegeven heeft aan het verstand. Beschrijving van het paard dat uitgaat, en dat bij iedere trompet stoot, hea zegt bij de donderende stem van de aanvoerders. Het is een beschrijving van de wonderen van de schepping. Is dat een antwoord? Op zichzelf niet. maar het is een ontmoeting. God de Heere heeft hier een gesprek met zijn volk Israël. En dan wordt ons hier meegedeeld wat het diepste gesprek is in Israël. Dat is wat u in Psalm 25 vindt, verborgen omgang. Dat wil zeggen, er is een woordeloze omgang tussen God en zijn volk. En de Heer God erkent: Job, Israël, je bent onschuldig. Maar je hebt niet gelijk als je zegt dat je zonder zin lijdt. Je lijden heeft een zin. Het is de beproeving van de liefde. Maar het is niet alleen een proef, Job, Israël, mijn volk. Ik laat jullie niet zo lijden. En ik laat dat alles niet op je. Alleen maar om te zien of je me trouw bent. Dat is een kant van de zaak. Maar er is meer. Het is dat geheim wat Israël zelf niet weet, maar wat soms oplicht in de hoogste en diepste ogenblikken. Hier wordt het gezegd, broeders en zusters, wat het geheim is. Het wordt niet uitgesproken in het gesprek van de verborgen omgang, maar wat Job Israël daar heeft verstaan en daar heeft vernomen van de Heere God, komt onmiddellijk in Job 42 uit. Want daar richt de Heere zich tot de drie vrienden, tot de oudste, tot Elifas. En hij zegt: gij hebt niet recht van mij gesproken als mijn knecht Job. Mijn toorn is tegen u ontbrand. Toorn tegen de vrienden die al die prachtige dingen hebben gezegd, die God zo gerechtvaardigd hebben ten koste van Israël. Men heeft God willen rechtvaardigen ten koste van zijn oogappel. Dan zegt de Heere God: ga, offer voor uw zonde, maar ik zal uw offers niet aannemen. Op één voorwaarde: dat mijn knecht Job voor u intreedt, voor u bidt, mijn aangezicht zoekt en zijn aangezicht, het aangezicht van Israël, zal ik aannemen. En ik zal de volkeren en ik zal de christenen die zo gesproken hebben alleen maar vergeven als mijn knecht Job Israël voor hun intreedt en bidt. Dat is het geheim wat hier wordt uitgesproken. Nu trekken we het verder. Broeders en zusters, waar gaat het nu om in dit alles? We zien dat Job verhoord wordt. Terwijl hij nog ziek is, terwijl hij alles verloren heeft, treedt hij zonder bedenking in na dat gesprek van die verborgen omgang met de Heere. En hij bidt voor zijn vrienden. En God vergeeft de vrienden terwille van Job. En dan staat er: wendt God de Heere de gevangenis, dat wil zeggen letterlijk de ballingschap. En hij krijgt alles dubbel terug. Dubbel, dat betekent deze wereld en de toekomende wereld. Dat betekent tijd en eeuwigheid verbonden. Dat is dubbel. En ze eten brood in zijn huis. Brood eten. De heilige maaltijd. En het is zo dat de volkeren komen en Job troosten voor zijn lijden. Je hebt het voor ons gedaan. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hetzelfde werd in Jesaja 53 gezegd. Waar het gaat om de lijdende knecht des Heren, dat is Israël. En nu het laatste. Wie is Job? We hebben gezegd wat het volk van Israël is. En dan kom ik aan het einde. Israël is dat volk dat als zelf als hart de eeuwige Torah heeft gekregen. Die Torah moet verwerkelijkt worden, vlees worden, geleefd worden. Een Jood die afvalt hoeft maar tot zichzelf in te keren. Vindt daar het eeuwige woord Gods. En het is in verschillende helderheid. Treedt dat zelf, die eeuwige Torah, dat eeuwige woord Gods, die eeuwige wijsheid in het vlees. In het hele volk. Met alle gebrekkigheid en met alle onvolmaaktheid. En met alle zonden, in duidelijke klaarheid, in de rechtvaardige, iedere rechtvaardige, heeft 36 openbare en 36 verborgen rechtvaardigen. En die verborgenen weten niet dat ze het zijn. Zij alle lijden plaatsvervangend voor de volkeren. En dan nog sterker, dan geschiet het. Dat het in die ene, Jezus, in alle volmaaktheid, gehoorzaamd wordt. Hij heeft gehoorzaamheid betracht. Gehoorzaam is zijn hele leven. Hij heeft de wet, de Torah, niet ontbonden. Maar heeft hem vervuld. Hij heeft hem geleefd. Zoals niemand. In alle volmaaktheid en in alle klaarheid. Daarom kan Job zeggen dat hij onschuldig is in Jezus. De kern van het volk naar buiten getreden in die 33 jaar. In de rechtvaardige, in het volk, openbaart zich dat. In een steeds klaarder worden. In een volmaaktheid. Moet je nu zeggen. Hoe ligt het nu? Moet een Jood nu. Om zich te bekeren. En dan kom ik tot die vraag. Nu stel ik het scherp. Nou komt het scherpe, broeders en zusters. Let nu op dat je nu geen knollen voor citroenen laat verkopen. Hier gaat het nou om. Hè? Op deze dingen. Even strak bij elkaar. Moet het wagen. Je preekt, als je iets zegt, als je geen onzinnigheden zegt, als je niet een lafaard bent, dan moet je langs de randen van de afgrond gaan. En daar gaan we nu langs. En dan moet ik u langsvoeren, want ik ben als dienaar des woords daartoe verplicht om u niet te laten slapen. Nou gaat het erom. En niet dat ik zo knap ben dat ik erachter ben gekomen, maar we leven in een tijd dat het van de daken geschreeuwd moet worden. En als ik het niet zeg, dan zullen die stenen het gaan zeggen. Zo is het gebeurd. We moeten het langzamerhand gaan zien. Maar wat is het dan? Dit moet een Jood nu uitgaan en in de gemeente gaan zitten bij ons en Jezus belijden. Ach, waar vindt hij de eeuwige Zoon Gods? In dat wondere zelf, die Torah die het volk draagt. Jood moet zich omwenden als de verloren zoon en komen tot zichzelf. En er is die kern die bekeert, die omgewend is. En de volmaakte koning, Jezus, die het in en met zijn volk gedaan heeft. En betaamt ons meervoud alle gerechtigheid te vervullen, zegt de Heer Jezus bij de doop. Jood wendt zich om. Een Jood vindt zijn Messias in de eeuwige Torah die in het volk is. Nooit kan een Jood zich vervreemden. Sommige mensen hebben gedacht dat een Jood als Kafka een verlorene was dat hij niet zag. Kafka was een geborgene die het kende. Het is een misvatting van buitenaf en ik kan er zoveel noemen. Het wil niet zeggen dat Joden niet bekeerd moeten worden. Er is een kern die stand houdt. En er zijn er velen die zich moeten omwenden. En het gaat erom dat de verloren schapen van het huis Israëls thuisgebracht worden. Daartoe, zegt de Heer Jezus, is die in de wereld gekomen. Jood kan de Messias, eeuwige Torah, eeuwige Zoon Gods vinden. met de verloren zoon. Maar wij arme zielen, wat vinden wij als ons omwenden naar ons diepste zelf? Ach, broeders en zusters, daar ligt het. Je hebt al die dierbare dingen van die mystiek, als je maar zoekt, dan vind je de zielenvonk. Ja, weet je wat je daar vindt? Vindt er nogal wat? Want die oude Plato had natuurlijk gelijk. Alles wat we nog zien, alles wat we nog herkennen, alles wat met waarheid te maken heeft, dat is een anamnesis, een wederherinnering van wat in het paradijs is geweest en wat we daar hebben gezien. Maar het is net genoeg. We hebben er zoiets vaags in ons binnenste van overgehouden, dat we er net ongelukkig van worden en een eindeloos heimwee hebben en ons laten vertroosten met surrogaten en met afgodsbeelden. Alleen de allersterkste onder ons, en daarvoor heb je smaak nodig, herkennen die er geen genoegen mee nemen. Liever zeggen, dit niet, geen surrogaat, dat is het beste wat ons overblijft. Maar waar moeten we het dan vinden? We moeten ons voor omwenden naar de eeuwige Torah, naar het eeuwige woord Gods, naar de eeuwige Zoon Gods. De eeuwige Zoon Gods, die in Jezus in het vlees is gekomen. Als we ons in onszelf omwenden, dan vinden we die Jood van zich in zijn binnenste, kan die de Messias vinden. Maar wij, de catechismus heeft het ongelooflijk schitterend gezegd, dat wij de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus moeten zoeken. Buiten ons, in hem, daar treedt de Torah tot ons. Daar is hij in alle volmaaktheid. Daar is hij in alle glans en heerlijkheid. In de verkondiging van die Jezus, die de koning van Israël is en die zelf heeft behoord tot de rechtvaardige, die aan het kruis ook niet meer heeft geweten waarvoor hij leed. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die heeft geleden om de volkeren zalig te maken, om de verloren schapen van het huis Israëls tot de kern te brengen die hij is. Jezus is niet alleen degene die 33 jaar hier geleefd heeft. Jezus is het eeuwige woord Gods dat vlees geworden is. En moet er dan niet een herkenning zijn van Joden en Jezus? Maar ja, dat is een aanwijzing. Ze zoeken het in onze getuigenissen. Herkennen dan niet in onze beschrijving. Je zegt van een Jood, wij hebben Jezus buiten onszelf gevonden. De eeuwige Torah. Jullie kunnen hem in jezelf zoeken, hoef je niet eens te zeggen, want het klinkt te eigenwijs. Maar het ligt hierin. Eén kan het door omwending. Job, Israël, in zichzelf. Job, Israël, leidt voor zijn vrienden. De zin van Jobs lijden is niet straf, is niet loutering, maar is plaatsvervangend lijden voor de zonde der volkeren. En dat kan het volk alleen opbrengen in die ene die de koning is, omgeven door zijn dienaren, de rechtvaardigen. En als dat gebeurt, broeders en zusters, dan is er tweeërlei wijze van bekering. Maar het is naar hetzelfde toe. Het is allebei bekering naar de eeuwige Zoon God toe, die ons met de heilige God, de God van Israël, de Vader verbindt. De Jood die zich bekeert, tot zichzelf komt. De Christen die de zaligheid buiten zichzelf zoekt. Ze komen bij dezelfde uit. En als het eindelijk gaat oplichten, als Israël ook zal herkennen, bewust zal weten waarvoor het geleden heeft, dan is de eindtijd daar. En zullen wij brood eten en wijn drinken, gezamenlijk in het Koninkrijk Gods, zoals in de woning van Job. Broeders en zusters, we hebben gesproken van die laatste en diepste geheimen. Als we ons omwenden naar die eeuwige Zoon God, die eeuwige wijsheid, die eeuwige Torah, dan zullen wij veranderen. De Jood zal zijn geboden precies moeten doen. En wij zullen de eerste beginselen van heiliging in de liefde openbaren. Maar het gaat heen naar die grote heerlijke verbinding van de wederoprichting van alle dingen waar Handelingen 3 van spreekt en waar de apostel Paulus van spreekt, dat God zal zijn alles in alle. Raadsel is diep, de zin is moeilijk te bespeuren, maar het antwoord is daar gegeven in die ene die in alle volmaaktheid de Torah volbracht heeft, die vlees is geworden door de gehoorzaamheid. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des één geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Een prachtige samenloop. Het Angelus gelijk klinkt als wij het onze Vader bidden. Laat ons nu zingen Psalm 130, het vierde vers. Psalm 130, vers 4. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. Misschien even meedelen voor mijn vrienden bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 13 november om 7 uur weer hier in de grote kerk of Sint-Laurenskerk. Dus 13 november hier om 7 uur hoop ik te preken. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.